Welkom bij de Webcast. Een podcast waarin een aantal docenten met een online marketing en digital design achtergrond van de Haagse Hogeschool en eventuele gasten iedere aflevering kritisch kijken naar een website. Wat valt ze op? Wat zouden ze anders doen? En wat is briljant gevonden? Gewoon een goed gesprek over een online presence. Alvast een fijne webcast. En welkom, daar zijn we weer bij een nieuwe webcast. En vandaag hebben we een bijzondere webcast, want we hebben iemand in de studio en dat is altijd extra leuk. Mijn naam is Patrick Deters en naast mij zit Theo Sveers, maar er zit een nieuw iemand even in de studio en die gaat in ieder geval 2 afleveringen bij ons meedoen. En het is naar aanleiding van een eerdere aflevering, dus dat maakt het extra gezellig. Ik zou zeggen, stel je voor.
Ja, ik ben Pascal Robs. Ik ben senior designer bij Today Tomorrow. Dat is een studio. Wij focussen ons op gezonde technologie, dus voornamelijk apps met een stukje ethiek erachter, een stukje menselijkheid. En we hebben onder andere ook de website voor Time to Momo gemaakt.
Ja.
En daar gaan we het over hebben.
Daar gaan we het vandaag over hebben, want daar begonnen we inderdaad. Daar hebben we in april dit jaar naar gekeken. Maar even, je zegt van, ik ben designer. Zit jij puur aan de beeldvormende kant? Of zit je ook in het ontwikkelen? Als ik naar mijn studenten kijk, die hebben een soort, die proberen en te ontwikkelen en interactieelementen te bedenken. Maar die zitten ook heel vaak dat ze aan die hele stijl aan het werken zijn. Mm-hmm. Waar zit jouw specialisme?
Mijn specialisme zit voornamelijk bij de visuele stijlontwikkeling. Dus mm-hmm. Branding, maar ook design. Dus echt in Figma dingen maken. Ja. Hoe de website eruit gaat zien. Maar ook een stukje UX. Vaak werk mm-hmm. ik ook samen met een UX'er. Dus dan meer het visuele. En dan een UX'er echt de gebruiksvriendelijkheid. Ja. Dus die gaat echt wireframes creëren. Nice. Maar soms doe ik dat zelf ook. Bijvoorbeeld bij Time to Momo ook gedaan.
Nee, okay.
Ja.
Ik vond het ongelooflijk interessant wat je zei. Ik werk bij Today Tomorrow. Mm-hmm. Dat was de naam, hè? Today Perfect. Tomorrow.
Ja.
En wij maken menselijke apps. Ethiek zit erin.
Gezonde technologie.
Gezonde technologie noem je niet. Ja. Dat vind ik een heel interessant woord. Wat zit daar achter?
Nou, je hebt tegenwoordig natuurlijk ook ongezondere technologie. Als je bijvoorbeeld kijkt naar social media en hoe we daarmee omgaan. Dat er ook verslaving achter kan zitten. Dat het mensen ongelukkig maakt. En wij kijken graag ook van hoe kunnen wij eigenlijk technologie produceren die wel denkt aan wat voor impact het maakt. En daar een gezonde, een positieve impact op de samenleving mee te maken.
Ja, want op die manier, we gaan het hebben inderdaad Time to Momo. Mm-hmm. Dit jaar hebben wij een webcast opgenomen over Time to Momo. En een van de dingen die wij daar gezegd hebben, van de eerlijkheid straalt er vanaf. En dat is ook een beetje de gedachte erachter ooit. Tegen de boekings van deze wereld. Een eerlijke prijs, een sociale prijs, sociaal eerlijk, hoe je het ook wil noemen. Maar dat is dus ook een bewuste keuze van Today Tomorrow.
Dat is eigenlijk kwam dat voornamelijk vanuit Time to Momo en daarvoor Moonbag. Dus eigenlijk mm-hmm. door heel het bedrijf heen zat die eerlijkheid en die transparantie. En ook tijdens het proces, we deden het dan met scrummen, werkten we dan user stories af. Hè, en verbeterden we de website en ook de tool erachter. En het werd altijd getoetst van, oké, zijn we transparant? Zijn we eerlijk? Dus dat lag niet alleen bij mij, maar ook bij de mensen die de teksten schreven, ook de mensen die de afspraken met de hotels maken, ook bij de developers, bij de product owners. Dat ging dat hele bedrijf door. Dus fijn dat jullie is opgevallen ook.
Ja. Dankjewel dat je erbij bent, want dat is echt leuk. Wij zitten hier, Theo en Marcel bereiden dan dingen voor. Ik open gewoon mijn laptop en ik kom gewoon opdraven. En dan kijken we naar zo'n website en dan leggen we hem langs een lat. De lat weten we zelf ook nooit, maar we zijn al heel op zoek naar, wat is nou die merkuitstraling? Wat is nou die merkpositionering?
Maar ook van zien we dat terug in het, of het ontwerp, in de interactie, in de teksten. Nou, ik zie de Theo, die heeft hier naast een schrift liggen. Dat ik denk, oh nee, die heeft de aflevering niet alleen teruggeluisterd, maar ook
getranscribeerd,
zoals onze studenten dat goed doen. Daar kan je trouwens AI voor gebruiken, maar oké. Maar... Dus we hebben toen inderdaad gekeken. En nou, Theo zegt enerzijds, de eerlijkheid straalde er vanaf. Ik kan me ook herinneren dat wij heel erg het gesprek hadden van... ja, maar wat willen ze nou zijn? Mm-hmm. Want Time to Momo bestaat volgens mij uit twee componenten. Ja, we hebben het component reizen. Mm-hmm. En we hebben het component reisgidsen. En enerzijds, het eerlijke verhaal zit in beide. Hè? Dus de eerlijke prijs voor de hotels en de andere accommodaties... En dat willen we uitstralen. De reisgidsen zijn heel erg vanuit de lokale gidsen en vertellers, zou ik maar zeggen. De mensen die daar zitten. Alleen, wat is nou Time to Momo? Is dat nou de reis of is dat nou de gids?
Ja, hier raak je echt een heel mooi punt aan. Dit was inderdaad ook een discussie intern. Mm-hmm. Van waar gaan we ons op richten? Dat kwam ook natuurlijk na die fusie, waarin Moonberg voornamelijk op hotels aan het richten was. En dat ze daarin samen gingen, waar Moonberg echt... Of Moonberg was dus de
hotelkant en Time to Momo was de reisgidsenkant.
Precies. Ja. En waar Moonberg juist heel sterk in dat hotelstuk was... was Time to Momo extreem sterk in dat stedengidsen... en mm-hmm. alles rondom stedentrips. En toen is dat gefuseerd. En ik denk dat... toen was het kijken van... oké, hoe gaan we dit passen? En welke nuance gaan we leggen? En ik denk dat je dat vraagstuk, want deze website is echt net na die fusie, is die ontworpen en gemaakt. Mm-hmm. Dat die twijfel of dat vraagstuk, dat jullie dat heel perfect hebben opgevangen ook. Ja, dat is
lekker kort afleiden. Complimenten binnen, we kunnen naar huis. Nee, oké, maar dat is dan inderdaad wat we waarschijnlijk ook gezien hebben. Ja, oké.
Okay. Nou, een van onze... definitieve, tussen aanhalingstekens, conclusies was van... je komt op de website en je mm-hmm. kiest een stad... en je ziet wat er allemaal in die stad te doen is. En het is heerlijk het gevoel van ik heb de vrijheid om te kiezen... en het wordt mij maar aangeboden en het is prachtig. En op het moment en op een gegeven moment komt die hotelboeking er dwars doorheen.
Ja.
En dan... heb je eigenlijk een prijzenwebsite mm-hmm. van kies een hotel.
Yeah.
Terwijl de stad nog niet gekozen is. Hè. Dus die daar lag voor ons wel een klein beetje het jammer dat het geld, wat ook logisch is, want er moet verdiend worden, dat het geld op een gegeven moment toch de overhand krijgt.
Ja, ik vind het een dit is inderdaad een vraagstuk. En ik denk dat ze daar voornamelijk... wat op een gegeven moment is het ook wel van mij overgenomen. Mm-hmm. Ik denk dat ze daar voornamelijk mee aan het testen waren. Van wat werkt nou? Ik denk dat een hele goede strategie is. Als je een product hebt liggen... dat je eigenlijk allemaal kleine testjes gaat doen. Van of iets werkt. In plaats van dat je van tevoren op aannames... iets in de markt gaat brengen.
Ja.
Even kijken wat... Ja, en dan die prijzen inderdaad. Van ja, wat vond je... Je vond het dan te commercieel overkomen.
Het kwam heel commercieel. Op een gegeven moment op een gegeven moment lijkt het alsof je weer een boeking zit. Ja. Ik geloof dat we zaten in op een plek dat we een cafeetje bekeken. Mm-hmm. In Lyon of in Parijs. Daar klikten we op. En op een gegeven moment... Dan kom je op een kaart waar het dat allemaal waar het geduid is. Maar daar zie je ook wel van ja, nu moet je wel gaan boeken. Want anders kom je nooit in deze stad. Terwijl je door de vanaf van tijd voor jouw stedentrip, zo begint de website, ontdek een stad. Dus ik ga een stad, welke stad wil ik ontdekken? Ik krijg heel veel informatie van locals. Mm-hmm. Ik krijg er steeds meer zin in. Ja, ik heb gekozen voor deze stad. Ja, nu wil ik wel kiezen, want ik moet er ook overnachten voor een hotel. Maar dat die klantreis, die naar mijn idee past bij Time to Momo, die werd onderbroken van kies nou eens voor een stad, want je je moet nu even een hotel boeken en die is verbonden aan een stad in plaats van andersom.
Ja, het is altijd een hele interessante spanning tussen je wil aan bepaalde idealen voldoen. Tegelijkertijd, je bent ook een commercieel bedrijf.
Ja.
Je moet ook rondkomen. Hoe zou jij dat hebben aangepakt?
Nou, dat is goed om die vraag terug.
Ja,
het is heel goed om die vraag terug te stellen. Want dit is inderdaad heel erg lastig. Ik denk zelfs dat Time to Momo de kracht heeft om het op de rustige manier aan te pakken. Dus dit biedt de stad. Ik maak jou daar lekker voor. Door juist die kleine dingetjes. Die locals die vertellen welk restaurantje leuk is. Welke bezienswaardigheid echt leuk is.
Ja.
En dat je dan zegt van ja, maar daar wil ik heen. Ja. Oh ja, nu heb ik een hotel nodig.
Ja, je zou net op andere momenten die commercie erin verwerken. Even net wat later.
Ja. Ja. Zodat het een keuze bij de bezoeker blijft. De gebruiker van de website. Ja. Nu wordt de keuze enigszins opgedrongen zoals we gewend zijn. Op welke website dan ook. Maar het zou anders zijn op het moment dat die gebruiker zelf die keuze nu moet maken. Van ja, ik moet nog wel overnachten. Dus welk hotel zal ik gebruiken? Eerlijk gezegd denk ik dat dan de prijs nog minder uitmaakt dan wanneer je hem in het begin zet. Mm-hmm. Want dan denk je van, ja, het moet zo goedkoop mogelijk. Dus even, ik filter op goedkoop van goedkoop naar duur. Maar op het moment dat je een keuze hebt gemaakt van daar wil ik zijn, dat wil ik zien, kan je dan zeggen van, nou, welk hotel zit daar vlakbij? Oh, oké, dan betaal ik toch €20 meer.
Ja, ik weet wel dat ze, zeker na mij kregen ze echt een eigen UX designer ook in dienst. Maar voorheen deden we dat met Today Tomorrow. En daar werd altijd wel echt getest ook. En gekeken naar wat werkt, wat werkt niet. En ja, dan krijg je toch van, het was een start-up. Dus het moest ook geld binnenkrijgen.
Ja.
Ik denk dat daarom dat die keuze is gemaakt, omdat daarin dat proces al naar voren te laten komen.
Ja.
En daar al in te haken op die hotels, omdat ze natuurlijk wat meer die hotels boekingen binnen wilden krijgen om rendabel te worden.
Ja,
nou
ja.
Nou ja, ik snap heel goed je punt hoor.
In het begin vertelde je natuurlijk al dat het echt twee verschillende bedrijven waren die dan echt samen gaan. Dus ja, het boekingsbedrijf Moonback wil zichzelf ook terugzien in het reisgids Time to Momo.
Nou, dat spanningsveld was er niet per se. Want de eigenaar van Moonback was ook gewoon uiteindelijk een belangrijke factor in Time to Momo. En die drukte dat helemaal niet door of iets. Dus het was echt puur kijken van, wat werkt? Hoe blijven we eerlijk? Maar ook, hoe worden we rendabel? Ja. Hoe komen we rond?
Ja.
Een hele andere vraag. Want volgens mij had Time to Momo had al een eigen visuele stijl.
Mm-hmm.
Moonback ook. Als ik naar deze website kijk, dan denk ik dat Time to Momo de visuele stijl een groot deel behouden heeft. Waren dat voor restricties ook voor jou in het ontwerp? Of?
Time to Momo heeft de stijl behouden.
Ja?
Nou, dit is een
vraag van mijn kant. Vanuit de boekjes, zou ik maar zeggen. Daar zit al een bepaalde visuele stijl aan. Ja. En volgens mij is die stijl nog steeds wel leidend op de website. Of vergis ik me daarin?
Volgens mij vergis je dan.
Oké. Heel goed. Ja. Want vertel even, hoe ben je met zo'n samenvoeging aan de slag gegaan? Want het zijn twee bestaande merken die je dan gaat samenvoegen, gaan fuseren. Hoe heb je dat aangepakt?
Ja, het was de keuze om er Time to Momo van te maken. Het was buiten mij om. En eigenlijk is toen onze creatief directeur met de branding aan de slag gegaan. En toen had hij een mooi... twee mooie vormpjes, hè? Dat ootje en dat emmetje.
Ja.
En toen werd het kind geboren. En toen was het Pascal.
Hier is het kind, voed jij het even op.
Precies. Goed. Dus toen...
Het ging om een ander kind, hoor.
Ja, nee, daarom.
Dus toen kon ik daarmee verder. Nou, het was al wel heel erg duidelijk voor je wat voor waardes willen we uitstralen. En dat stukje eerlijkheid was natuurlijk het belangrijkste. Maar ook een stukje optimisme, een stukje enthousiasme richting, richting het op stedentrip gaan, op avontuur gaan. En dat moest heel erg terugkomen. Nou, nu hadden ze bijvoorbeeld wel wat, als het om kleuren ging. Ze hebben per boekje hebben ze een andere kleur. Of per,
dat is ons opgevallen. Daar waren we of positief of minder positief over wat dat heeft. En Marcel is er vandaag niet bij. Maar die is altijd heel erg van... Dat is onze UX-expert, zou ik maar zeggen. Okay. En zeker als het om testen gaat. En die wilde nog wel eens het contrast checken. En dan krijg je inderdaad bij sommige boekjes of sommige kleuren dat bijvoorbeeld de zwarte letters bovenin onleesbaar zijn.
Daarbij wel zeggen dat de afgelopen juli pas de WCAG is ingegaan.
Ja, nee, dat snap ik. Maar
op zich hielden wij daar ook wel.
Maar daar zit je inderdaad wel mee. Want je hebt inderdaad, dan heb je een kleurenpalet wat je per boekje verschillend is.
Ja, dat is complex. Nu mocht ik wel spelen met de kleuren, dus...
Okay.
Ik heb wel kleuren bij elkaar gepakt die bij elkaar pasten. Mm-hmm. Volgens mij voorheen hadden ze best wel richting de primaire kleuren. Best wel harde kleuren. Harde kleuren. In de huidige boekjes. Die heb ik iets zachter gemaakt. Iets moderner gemaakt. En uiteindelijk dus op die stijl gekomen.
Ja. Maar bijvoorbeeld je zei die eerlijkheid. Wat was voor jou... in die eerlijkheid heel belangrijk om naar voren te brengen? Wat was voor jou daar de focus in?
Ja, dan ga je zelf afvragen van... Oké, hoe visualiseer je eerlijkheid?
Ja.
Het ging voornamelijk om echte mensen te laten zien... en ook steden net vanuit een bepaalde hoek te laten zien... die je normaal niet zou zien. Mm-hmm. En dat kwam voornamelijk omdat ze hebben heel veel locals... die voor hen werken en die schrijven artikelen... over de stad, maar die maken ook de routes. Mm-hmm. Want dat is ook een heel sterk punt van Time to Momo... is dat ze bepaalde routes hebben waar je dan langs kan lopen. Je hebt dan per wijk een bepaalde route waar je doorheen kan lopen. En die zijn in principe uitgezet door die locals. En ik heb er zelf ook in Berlijn heb ik er eentje gelopen... of heb ik twee gelopen. En je ziet ook echt de
andere dingen dan.
Ja, hele kleine. Dan loop je in één keer een steegje in... en dan kom je bij een echt een fantastisch binnenplaatsje. Dus het is echt wel waar dat ze echt leuke dingen hebben... hoe design je eerlijkheid? Nou, visueel dus heel erg. Nou, dan laat je mensen zien bijvoorbeeld, hè, dat echte mensen zien.
Ja, dat zijn die, die hoofden die je ziet inderdaad bij...
Laat je die locals laat je praten. Maar verder, waar laat je echt de eerlijkheid in? Nou, dan kom je echt op die prijzen, dat je die eerlijke prijzen laat zien. Dat je zo transparant mogelijk bent over die prijzen.
Mm-hmm.
En zo kan je bijvoorbeeld eerlijkheid visualiseren. Dus zouden we dat ook proberen te doen.
Ja. Oké, dus die eerlijke prijs en die locals die zijn daarin leading. Die locals die zijn volgens mij dan ook wel verbonden vanuit de boekjes. Want de boekjes die geven die routes.
Mm-hmm.
Hoe zit, want dat is natuurlijk waardevolle content. Zit er ergens dan ook nog het gesprek over die content die in die boekjes staat? Hoeveel gaan we daarvan online weggeven, zou ik maar zeggen, voordat we... Zeggen we, luister, het is allemaal leuk en aardig, maar ik koop nou gewoon even dat boekje, dan ben je klaar.
Ja, we hadden een hele goede product owner daar ook. Shout-out naar Maarten. En die hield dat gesprek ook met ons. Mm-hmm. Van dat we dat ook met elkaar, van dat die zei, ik zou dit eigenlijk willen afbeelden. En dan hadden we daar ook wel een gesprek over van, gaat er nou een grens over dat we te veel weggeven? Van dat mensen liever even die website openen in plaats van zo'n boekje kopen? Of is zo'n boekje nog... speciaal. Maar we kwamen er op zich met ook wat user research ook wel achter dat sommige mensen hebben gewoon graag iets in hun handen.
Ja.
Als ze op stedentrip gaan. Dus we konden eigenlijk vrij ver gaan in content laten zien, maar desalniettemin van we hadden alsnog onze grenzen of dat we per functionaliteit even keken van laten we nu te veel zien of laten we dat voor de boekjes alleen. Maar tegelijkertijd ook, hoe hou je het nog steeds eerlijk? Hoe hou je het nog steeds gebruiksvriendelijk? Van niet dat je in één keer hele belangrijke zaken die heel belangrijk zijn voor de UX van de website. Mm-hmm. Dat je zegt, die gaan we achter een paywall.
Nee.
Dat willen we niet doen.
Nee. Oké. Okay. Ja.
Op de homepage staat een grote, Patrick noemde het toen we de eerste keer ernaar keken, een grote slider. Maar dat is een dubbele keuze. Of je kiest de stad of je ontdekt de stad. Maar op het moment dat je erop klikt, dan kom je op hetzelfde uit, toch? Zo was het.
Ja, dus hier gaat hij inderdaad, ontdek je stad, dan kan je stad intikken. En als je hier op klikt, dan krijg je diezelfde.
Mm-hmm.
Dus er wordt hier de suggestie gewekt dat je een keuze hebt.
Ja.
En ongetwijfeld ben ik toen heel erg teleurgesteld geweest zonder de botten. Ik blijk geen keuze te hebben. Je wil me gewoon een kant op hebben. Dus Pascal, fijn dat je er bent. Ja. Maar vertel. Ik, voor de mensen thuis, ik pak nu gewoon een hele grote schijnwerper en die zet ik even recht in je gezicht. Want...
Nou, dit heeft twee kanten. Eén was de keuze. Willen we iemand echt compleet laten ontdekken ook welke stad ze heen willen?
Mm-hmm.
Of willen we echt iemand ergens heen gaan duwen van iemand die dat de meeste gebruikers al weten waar ze heen gaan?
Ja.
Ik ga naar Parijs en dan vervolgens naar die website.
Mm-hmm.
Kwamen we uiteindelijk uit dat het tweede het beste werkte. Een kant op duwen.
Ja, de kant op duwen. Ja. Okay.
En nu het element zelf.
Mm-hmm.
Die kaats ik meteen even terug, want dit was echt een vraagstuk waar ik ook niet per se een antwoord op had. Dus dat is wel een mooie van... Kijk, als je het echt volgens die UX-regels zou willen doen, dan zou eigenlijk die ontdekte stad zou disabled moeten zijn.
Ja.
Want je moet een keuze maken.
Ja.
Maar dan kom je op de homepagina en dan zie je echt zo'n grijze grote knop. En dan word je niet echt geleid van waar je heen wilt.
Nee.
Dus wat ga je nou doen? Ga je die knop disabelen of ga je hem zoals nu dat we hem able hebben gemaakt, maar dat eigenlijk niet echt helemaal klopt.
Nee.
Able, disable. Help me even.
In visuele stijl lijkt ontdekte stad lijkt de button, terwijl de button ernaast ook gewoon werkt, maar hij lijkt alsof die uitstaat.
Oh,
okay. Wacht
even.
Geen focus. Of zie je dat op een andere manier?
Ja, je moet eerst de stad kiezen en vervolgens kan je eigenlijk pas die stad gaan ontdekken.
Maar ik kan hier ook ontdekte stad in klikken. Dus, en dan kom ik ook dat ik een stad moet kiezen.
Precies.
Ja, dus ik denk de dat ik twee...
Is, ja, de flow is eigenlijk twee stappen. Dus dat is, namelijk eerst je stad kiezen en dan ga je hem ontdekken. Alleen het lijkt net alsof er twee opties worden geboden aan de bovenkant.
Ja.
En dat is een bewuste keuze dus.
Nou nee, het was eigenlijk de bedoeling. Ja, mooi dat je dit zegt hoor. Want dan wordt het toch niet zo goed begrepen. Het was eigenlijk een drop-down waar je een keuze uit moet maken. En vervolgens die keuze die kan je gaan ontdekken.
Ja.
Dus dat is eigenlijk net als dat je bij Airbnb bijvoorbeeld. Dan selecteer je ook eerst een stad. Vervolgens je check-in, check-out data.
Ja.
En dan klik je op zoeken.
Zoeken, ja.
Dit was die werking.
Dit is die werking inderdaad. Hè? Dus bij kies je een stad, kies je een stad. Hè? Dus bijvoorbeeld Amersfoort. Alleen... Dan ga je gelijk al door.
Als je
hem inklikt. Ja. En dat was een beetje onze verwarring daarin ook. Okay. Van, wat doet die tweede knop nou nog?
Eén klik minder.
Eén klik minder. Ja, dat is het.
Maar ik snap de verwarring wel hoor.
Ja.
Wel
trouwens interessant. Van, je zegt, we hebben een beetje de discussie. Kiezen mensen nou de stad? Of kiezen mensen en komen ze dan bij ons binnen? Mm-hmm. Of kiezen ze... we willen weg en willen hier geïnspireerd raken. Ik hoorde je net ook zeggen van nou, we zijn heel erg met user research bezig daarin geweest. En ik begrijp dat het die tweede is. Mensen willen weg, maar hebben nog niet een idee waar naartoe. Of?
Nou, ik weet...
Ik zie je nu heel moeilijk kijken.
Ja, want ik weet wel dat daar zijn ze wel heel erg bewust mee bezig geweest. En dus ik geloof ook met user research. Aan mensen gevraagd en toen echt bewust de keuze gemaakt. Nou, we gaan mensen naar een stad sturen in plaats van dat we die laten ontdekken in de header van de homepage. Want ik geloof daaronder kan je wel naar verschillende steden kijken. Dus dan kan je wel gaan kijken. Maar als je me nu vraagt van de precieze dingen, dat is net iets te lang geleden daarvoor om daar...
Geen probleem.
Dus ik probeer ook even dingen uit mijn geheugen te raken.
Nee, maar dat snap ik helemaal. Nou, en wat dat betreft, ik ben alleen maar blij. Wij staan gewoon de ene website naar de andere te fileren. Nee,
ik vind het alleen maar mooi. Gooi het vuur aan mijn schenen.
Dus ik ben al lang blij dat je eigenlijk een hele hoop vragen die wij hadden, dat je daar, wat is de beweegreden erachter? Ja. Ik zie Theo gelijk al in zijn boekje
kijken. Ja, ik kijk even alles.
Hebben we alles al?
Nog het oranje balkje onder. Kies de stad of ontdek de stad.
Er zal een of andere zeikert in de podcast. Mm-hmm. Ik denk dat Marcel is geweest, want die is er niet. En anders ben ik het. Dit vond ik nogal een beetje een stijlbreuk.
Waarom vond je dat een stijlbreuk?
Nou, één, qua kleur.
Het is een oranje kleur op onder een button die wit en rood is.
Er wordt ineens een icoontje gebruikt, wat niet zit. En het balkje is breder dan het balkje wat erboven zit. Dus en hij valt weg, want hier valt mijn oog op.
Dus hier is, hier is op het rode ontdekte stad.
De ontdekte stad, er valt mijn oog op. Dus dit vloekt voor mij aan alle kanten in de vormgeving.
Ja.
Ja, dus. Ik zie je kijken.
I plead the fifth. Ik zou het even niet meer weten. Ik vind het... Ja, of het vloekt...
Of het vloekt weet ik ook niet.
Ik zou die emoticon ook niet meer gebruiken. Ik vind dat oranje... het is dus een balk die niet per se de aandacht weg moet trekken van de call to action.
Nee.
Maar tegelijkertijd moet het wel opvallen.
Ja.
Nou zou ik nu ook vragen van, we worden nu echt gedrilld ook bij Today Tomorrow op WCAG. Dus ik vraag me ook af of dat zwarte lettertype genoeg naar voren komt nu.
Ja.
Goede vraag. Ik snap
het nut van het balletje, want er staat boek en krijg een steden app te waarde van 11,99 met routers en tips cadeau.
Mm-hmm.
Dus het is een tweede incentive om die boeking te maken. Alleen door de stijl vind ik hem heel erg... het lettertype is een stuk kleiner. Het valt een beetje weg bij de call to actions. Wat ik al zei, icoontje is een heel ander icoontje dan dat ik op de rest van de website zie. Lijkt meer een beetje...
Instagram noemde je.
Instagram of WhatsApp icoontjes die...
Het is een emoticon.
Die er eigenlijk net buiten valt. Ja. En dat is niet de manier waarop op de rest van de site gecommuniceerd wordt. Dus daar zat mijn verwarring.
Want dat is ook wel interessant. Het is er. Het staat er. Is daar dan vooraf veel discussie over geweest van... Ja, we moeten een incentive plaatsen. Of nee, dan moet er, want dat is stijlbreuk en dergelijke. Nee, maar we moeten een incentive. Dus is daar een discussie aan... Want op een gegeven moment moet je een keuze maken.
Ja.
En de
keuze snap ik. Want het is een extra incentive voor mensen om die keuze voor hier te maken. Omdat, wat je net al zei, heel veel value zit in die boekjes of in die app. Waarmee mensen die routes kunnen lopen.
De uitvoering vind je alleen niet zo ideaal?
Daar heb ik een mening over. Ja.
ik sluit me wel gedeeltelijk bij die mening aan. Hoe dit in de praktijk is gegaan, weet ik even niet. Maar wat je net zegt is wel een hele goede van als je in een team werkt. Ik had het net over die product owner die heel goed was. Maar daar lag ik ook wel vaak mee in de clinch. Ja. Op een hele leuke manier, want we konden daar gewoon elkaar knuffel geven. Maar we konden echt hard tegen hard gaan.
Ja.
En daar zijn soms wel eens dingen uitgekomen waarvan ik dacht, dit is geen heuvel waarop ik wil sterven. Dus... Nee. En dan gaat het niet alleen om dit specifiek ding, maar eigenlijk om meerdere dingen.
Maar volgens mij is dat toch onderdeel van het hele ontwerpproces.
100%. En dan heb ik altijd zoiets ik heb niet altijd 100% gelijk. Ik zou het graag willen.
Mm-hmm.
Maar we komen er later wel achter met user testing.
Ja.
Dan weten we echt het wat wel of wat nou niet werkt.
Ja, want dat is nog een opmerking waar ik ook over wil terugpakken. Je zei net van... En soms maken we het gewoon, experimenteren we ermee en dan gaan we het user testen. En wat is dan een preferred vorm van user testen? Gaan jullie dan met scenario's door mensen heen? Of gebruiken jullie heatmaps of dat soort zaken om te kijken van wat is nou de flow van die gebruiker?
hierbij Time to Moment zat wel echt een UX, dedicated UX designer, die uiteindelijk ook is gaan testen met gebruikers
zelf. Met gebruikers zelf.
En ik geloof ook met heatmaps en Google Analytics, maar dat weet ik even niet zeker. Kijk, als je het ideaal wilt hebben, wil je dat zeker hebben. Dan kan je zeg maar, het grote gebruik kan je bekijken, wat mensen precies doen. Ik geloof wel dat je daar echt wel een aantal gebruikers voor moet hebben om dat goed te laten werken.
Ja.
Maar ik denk dat je tegelijkertijd ook met mensen interviews wilt doen. Want dan zie je toch de kleine kneepjes. Dan zie je toch even waar ze even struggelen met bepaalde dingen. Of waar ze juist heel makkelijk doorheen gaan. En ook wat voor mensen. Voor wat voor mensen ben je aan het ontwerpen? Ja. We hadden laatst voor een tool voor kankerpatiënten.
Mm-hmm.
Toen heb ik ook bij zo'n interview gezeten.
Ja.
Ja, dan weet je voor wat voor mensen je ontwerpt.
Ja.
En dan zie je die persoon ook zelf en daar heb je een praatje mee. En die gaat dan door die tool die jij hebt ontworpen.
Ja.
En die waar ik even bij zat, die had net zulke ongezout kritiek als jullie. Dus dat was wel. Maar dat is wel heel leuk om dat te zien. Want dan weet je ook van, oh ja, wacht even. Oh, ja, ik snap wat je bedoelt. En,
ja.
Wat, heb jij toen ook meegekregen bij het ontwerp van dit is de doelgroep?
Ja.
En welke leeftijdsklasse was dat?
Nou, in het begin was dat dus heel breed. Omdat bij Time to Momo, die boek is, dus volgens mij waren ze de grootste, zijn ze nog steeds echt de marktleider op het op basis van als het gaat om
die boekjes.
Stedentrips.
Mm-hmm.
En maar bij Moonback was het weer juist wat iets oudere garde. Dus dat was ook van ja, hoe gaan we dat mengen en hoe gaan we daarop inspelen? Dus ik heb ze niet zelf gesproken. Dat was toen die UX designer, die dedicated UX designer, die na mij ook kwam en het overnam verder. Die heeft ze wel echt gesproken, maar ik heb toen die doelgroep niet direct gesproken.
Nee, maar want je zegt Moonback was wat ouder publiek en Time to Momo, of de boekjes, dat was een wat jonger publiek.
Nee, dat was een heel breed publiek.
Heel breed.
Ja, extreem breed publiek is dat, ja.
Maar 50 plus mag wel op Time to Momo.
Dat mag.
Ja.
Ah, gelukkig. Ja, maakte me al zorgen of ik nog welkom was. Maar
we hadden er een hele discussie over toen.
Wat dachten jullie hiervan dan?
Nou, het was heel verbazend. Ik voel me wel thuis, maar ik ben inderdaad 50 plus. Mm-hmm. Een van ons drie, Marcel, die zei van ja, dit is voor een jongere groep. Mm-hmm. En toen kwamen we er een beetje uit van ja, dan is het toch gauw 30 tot 40. Mm-hmm. Dat vond ik nog vrij jong voor de steden. Dat kan ik me wel voorstellen, maar ik. Want het ging toen over dat balkje van, ja, wij kunnen daar wel een mening over hebben, maar wij zijn 50 plus.
Ja.
En misschien is het juist voor 30 tot 40 weer heel interessant of niet opvallend of juist wel opvallend dat het erbij hoort. Maar dus ik vroeg me af in hoeverre er een doelgroep is geformuleerd bij het ontwerpen.
Ja, die was wel geformuleerd, maar het was echt een extreem brede doelgroep en dat. Dat maakt het ook wel moeilijk hoor. Want dat heb je zeker als je bijvoorbeeld tools als je voor Instagram bijvoorbeeld ontwerpt. Of als je voor Facebook ontwerpt. Nou geloof ik wel dat Facebook iets ouder is en Instagram wat jonger. Al ontwerp je voor Booking.com of Bol.com. Hoe ga je om met design over hele brede doelgroepen? En toch bepaalde kernwaardes er doorheen laten gaan. Dat was zeker een uitdaging bij Time to Momo. Oh. Ja.
Toppie. Zijn er nog dingen waar wij, want ik zit met schuin oog naar de tijd te kijken. Dat is een beetje mijn enige baan in deze podcast. Dat ik mag hem openen, afsluiten en de tijd in de gaten houden. Theo, heb jij nog een vraag staan?
Nee, ik heb geen vraag meer staan. Even kijken hoor.
Pascal, zijn we nog iets vergeten te vragen? Waar je zegt,
ja. Toch even een vraagje nog.
Ja, sorry. Alleen wakker hoor.
Nee. We kwamen tot ontdekking dat op de telefoon, dat die lekkerder, dat er minder wit ruimte is, dat die lekkerder loopt dan op de desktop. Omdat er dan, als je daar een beetje scrolt naar beneden, dan zit er veel witruimte in en de elementen vallen een beetje uit elkaar.
Ja.
Is designed mobile first?
Ja, dit was een mobile first ontwerp. We hebben al kort daarna heb ik eigenlijk meteen, zeker bij die homepage, gewoon gelijk ook de desktop variant. Maar ik geloof dat de meeste mensen ook op mobiel zaten toen. Daarom daarvoor gekozen. Geef je gelijk dat er veel witruimte in zit. En je hebt wel eens van die projecten waar je dan als designer iets leert. Hè? Dat je denkt, mm-hmm. Dat doe ik in het vervolg niet meer. Witruimte is er een van. Ik ben nu ook echt heel voorzichtig met grote header titels dun te maken. Omdat je toch een bepaalde hiërarchie wilt creëren. En dat heb ik hier dan ook. Dat bijvoorbeeld die titels als je verder naar beneden gaat. Het ziet er heel mooi uit, maar het maakt het wel moeilijker om een bepaalde hiërarchie erin te verwerken. Ja. Omdat je toch even net iets minder makkelijk scant. Plus je moet die titels dan heel groot maken. Wil je ze toch een bepaalde hiërarchie
geven. Mm-hmm. En, ja.
Precies. Dus ik snap je punt daar heel goed. Ja. Ja.
Ik heb verder geen vragen, Patrick.
Gelukkig. Pascal, zijn we nou nog iets vergeten te vragen? Waarvan je zegt, oké, toen we met die website bezig waren, toen liepen we daar tegenaan. En dat vond ik echt een hele leuke uitdaging. Of iets waarvan je dacht, nooit over nagedacht. Nou, of nooit.
Zijn jullie op de kaart geweest?
We zijn op de kaart geweest, jazeker. Ik kies nog even een stad. Ik moet dan niet een stad kiezen. Ik ga even naar Berlijn toe. Zo, we hebben hier de kaart. Ja.
Hoe vonden jullie dat? Dat zoeken naar een hotel. En van kom je een beetje wegwijs in die lijst, maar ook in die kaart. Vind je die goed samenwerken? Hoe voelde dat voor jullie?
We kwamen er niet goed uit.
Ja.
Op het moment dat je, en ik zeg het altijd fout, inzoomt, nu zeg ik het goed, dan valt, want wat wij nu zien is, we hebben naar Berlijn. Ja. Dan zien we de kaart van Berlijn, vrij compact. En links een lijst met
de hotels. Accommodaties.
Met accommodaties, ja. Op het moment dat je inzoomt, gaat geloof ik de lijst weg.
Nou, die lijst wordt dan aangepast.
Moet je toch uitzoomen?
Ja, ik was nu aan het inzoomen. Zo.
Oh, nee.
Waar wij ook tegenaan liepen was, er staat nu onderin een legenda. Mm-hmm. Ik sta me niet helemaal bij of die er toen ook was. Maar in ieder geval, je hebt al die kleine knopjes. Al die kleine extra buttons. Mm-hmm. En dat zeker in een grote review is dat heel verwarrend. Zijn dat andere hotels? Zijn dat andere locaties? Zijn dat locaties die niet gesponsord naar voren komen? Dat is natuurlijk wat je leert door de concurrent. Dus we zijn wel aan het zoeken geweest. En ook dat als je op iets klikt, dan gaat hij hiernaast scrollen. Mm-hmm. Maar ja, dan zit je weer, en als je dan doorklikt, dan zit je weer in een gewone verkooppagina.
Nou, ja, de detailpagina. Maar ja. Dit kwam dan gelijk heel commercieel voor jullie over. Was dat ook wat je in het begin bedoelde met dat er te vroeg?
Ja, nou volgens mij zat dat ook
dat
meer in.
Dat zat niet hierin.
Dat zat volgens mij hierin dat als je in die wijken gaat kijken, dat je dan vanuit zo'n wijk ga je door. Maar als je dan wil weten waar zit die wijk, dan kom je op die kaart en dan zit je eigenlijk gelijk in de verkoop.
Oké, ja.
Volgens mij zat het daar heel erg in. Ja. Dus, die kaart, daar zijn we toen volgens mij wel even met aan het stoeien geweest.
Want wat jij stelt de vraag, Pascal. Wat vind je dan zelf? Waarom denk je dat wij daar een moeite mee hadden of iets dergelijks?
Ik ben daar ook heel erg mee aan het stoeien geweest. Mm-hmm. Het is echt een hele toffe functionaliteit om te ontwerpen.
Dat geloof ik.
Ook een hele complexe functionaliteit om te ontwerpen. Ook deels omdat ik op legacy moest doorontwerpen natuurlijk. Mm-hmm. Aan de andere kant ook, omdat er is zoveel dingen hebben met elkaar te maken. En er is zoveel informatie die je hier wilt weergeven. En dus ook van, hoe gaan we inderdaad met die puntjes? Hoe gaan we met dat shopping of dat eten en drinken?
Ja.
Hoe gaan we daarmee om? En op welke lagen laten we wat zien? Dus dat was altijd wel qua UX of qua design, UI design in het algemeen, wel echt een moeilijke opgave. Maar tegelijkertijd ook een hele leuke.
Dat geloof ik.
Ja. Nee, de legenda was er ook. De vorige keer was die er ook, zeg maar. Toen zei jij nog kijk, onderin zat er een legenda. En toen...
Dan vallen dingen op hun plek.
Toen vielen inderdaad dingen op hun plek, ja.
Maar die legenda die viel eerst gewoon niet op.
Nee.
Maar de focus ligt hier. En de focus ligt hier. Mm-hmm. Dus in, op de kaart en op de, het overzicht van de accommodaties. En eigenlijk niet de randen. Ja. En dat, is, dat zal ook door de Google Maps van deze wereld komen. Waarin je gewend bent van ja, ik ben op die kaart bezig. En wat er omheen komt, dat zal wel.
Ja, ja.
Dus hey, dankjewel Pascal dat je er vandaag bij wilde zijn. Theo, dankjewel voor al het werk wat je gedaan hebt. En voor de luisteraars, dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende webcast. Doei! En dat was de webcast voor deze keer. Hou ons in de gaten via de bekende podcastkanalen of via www.dewebcast.nl en daar kun je ook nieuwe afleveringen beluisteren. Heb je vragen? Mail naar info@dewebcast.nl. En wil je ons ondersteunen? Deel de podcast dan en laat een review achter, want daarmee worden wij weer beter gevonden. En tot snel weer bij een nieuwe aflevering.